Goedemorgen.
Goedemorgen.
Het is fijn om hier te zijn. Ik ben met blijmoedigheid gekomen. Ook al maakt de verkeerssituatie met me soms een beetje in de war. Een beetje op blijven letten. Vanuit de historie heb je het idee dat je Groningen dan wel een beetje kent. En dat je wel op eigen kennis er naartoe zal rijden. Maar er worden veel pogingen gedaan om je in de war te brengen. Dat lukt ook vanmorgen wel weer een beetje. Dus ik heb een afslag gemist, maar het kost dan 2 minuten. Dus dat is zo'n probleem niet. Ik groet u van Jacoba, mijn vrouw. We hadden plotseling bezoek gekregen. En daar willen we ook gastvrij voor zijn. Dus zij is even thuis gebleven. Maar ik vind het fijn om bij u te mogen zijn. En samen met u de Heer te zoeken. En ik zou het fijn vinden om vanochtend met u na te denken over enkele aspecten die horen bij het kind zijn van God. En dat wou ik doen aan de hand van wat de Bijbel zegt over kinderen van God, maar ook over een aantal voorbeelden uit de Bijbel van een zoon en een dochter. Of eigenlijk in de andere volgorde van een dochter en een zoon. En misschien nog een paar woorden over de erfenis. Maar we moeten even zien hoe de tijd dat toestaat. Ik zal graag met u beginnen te lezen uit de brief van Johannes. De eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3. En dan het eerste vers. En er staat, zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. En in andere vertalingen, ik heb nu gelezen uit de herziende Statenvertaling, maar in andere vertalingen staat daar vaak het zinnetje achter, en we zijn het ook. Dat wij kinderen van God worden genoemd, en we zijn het ook. En in 1 Johannes 4 vers 19 staat dan, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En daar hebben we ook al van gezongen, en dat is een belijdenis. Ik zou het fijn vinden om, voordat we gaan spreken over deze teksten, samen met u nog de Heer te zoeken. Ja, Heer, we komen tot u op dit moment en we zijn u dankbaar, Heer, dat we uw kinderen genoemd worden, maar dat ook zijn. Ja, Heer, en we komen tot u, Heer, en we loven en prijzen u daarvoor, Heer, dat we mogen weten, Heer, kinderen te zijn, koningskinderen, Heer, in uw koninkrijk. En we willen u vragen, Heer, opent u onze harten, Heer, onze oren, onze stem. Ja, Heer, om uw naam te verheerlijken. Heer, we willen u de glorie en de lofprijs brengen. Amen. Het was verleden week zaterdag en dat is niet de reden dat ik nu even over kinderen wil hebben. Eigenlijk werd ik een beetje met dit onderwerp weer geconfronteerd tijdens Pinksteren. En dat ging een beetje vreemd, dat is een maand geleden ongeveer. En dan heb je wel dat je in de dienst bent en de spreker die leest wat teksten, net als ik net gedaan heb. En dan heb je de Bijbel bij je, en voor mij is dat vaak dan de telefoon, dat is het makkelijkst. Daar kan je de Bijbel dan ook in openen. En dan heb ik wel eens de neiging, en misschien is dat niet echt heel goed, dan moet ik dat een beetje als een belijdenis zien, dat je dan wat teksten daaromheen ook leest. En zo was de spreker aan het spreken over Johannes 14, waarin de komst van de Heilige Geest wordt aangekondigd. En mijn blik viel op vers 15. En daar staat dan, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik geloof dat het nooit goed is om een tekst uit zijn context te halen. Maar dit is niet de enige plek waar de Heer Jezus erop wijst om zijn geboden te bewaren. En hij is ook heel duidelijk over die geboden. Hij heeft het over een nieuw gebod in het hoofdstuk wat daarvoor staat. En het is goed om ons te richten op die geboden, want die zijn niet zwaar, staat in die Bijbel. Hè? Mijn juk is zacht en mijn last is licht, zegt de Heer Jezus. Maar het lijkt daarmee eigenlijk een beetje op een cirkelredenering. En dat hield me bezig en dat leidde me af. Als je u mij lief heeft, neem je mijn geboden in acht. Maar dat gebod is om hem lief te hebben. Dus dat zit een beetje in een cirkel. Als we hem lief hebben, hebben we het gebod om hem lief te hebben. Maar het is wel dan een eigen keuze. Er spreekt geen dwang uit. En in 1 Johannes 4 staat dan ook, er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt immers straf in, en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Het is duidelijk wat de Heer Jezus bedoelt met zijn geboden. En tegen iemand die hem daarnaar vraagt, zegt hij, de geboden worden eigenlijk samengevat in heb de Heere uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En in Johannes 13 geeft hij dan een nieuw gebod. Dat gij elkander lief hebt zoals ik u heb lief gehad. En nogmaals, het is goed om dat bij elkaar in herinnering te roepen, om daar nadrukkelijk mee bezig te zijn en ons erin te beijveren. En daarom hebben we het ook best vaak over die geboden. Over de inhoud van die geboden, over de verplichtingen die dat geeft. En dat is goed, want woorden zonder daden zijn leeg. Het is goed om dingen in de praktijk te brengen. En dat hoeft niet zwaar te zijn. Zijn juk is zacht, zijn last is licht. Maar we mogen daar zelf voor kiezen. En Johannes geeft ons in het vers wat we gelezen hebben, ja, misschien geen extra gebod, maar dan toch wel een soort opdracht. Als hij zegt, zie hoe groot de liefde is die de Vader ons gegeven heeft. Het is toch, ja, laten we zeggen, een advies, een opdracht toch wel om meer te doen dan er kennis van te nemen. Het gaat niet om het zien in de lichamelijke waarneming, met fysieke ogen, met lichamelijke ogen, maar een ten diepste besef. Er is eens een keer een bekende voetballer geweest die graag de lachers op zijn hand kreeg. En die heeft een uitdrukking geuit. Die zei van, je gaat het pas zien als je het doorhebt. En nou had hij het over het spelletje natuurlijk. En hij zal geen besef hebben dat waar is, maar op een heel andere manier. Je gaat het pas ervaren als je het doorleeft. Als je ermee bezig bent, anders dan de klinische kennis van dingen. Het kan ook bij ons al gauw zo zijn dat we een tekst als Johannes 3 vers 16, hè, waarin God zegt hoe lief hij de wereld had, dat we die in staat zijn met droge ogen uit te spreken. Het is meer dan het weten. Het is het zijn van een kind van God. Het doorleven, en dan heeft het een verandering tot gevolg in het leven. Misschien zelfs wel van een karakter. En kan dat dan, als je het fysieke kind zijn bent ontgroeid? En daar mogen we zeggen, Gode zij dank. Ja, God kan veranderen. Hij maakt alle dingen nieuw. In diezelfde brief van Johannes staat, hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat hij zijn enige zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Wij kunnen lief hebben, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En er zijn meer teksten in de Bijbel die erop wijzen dat we ons kinderen van God mogen noemen. Bijvoorbeeld in Romeinen 8, daar staat allen die door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. En in Galaten, want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. En dan staat erbij, daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang of men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw, want allen bent u één in Christus. Maar hoe word je dan zo'n kind van God? In het evangelie van Johannes zien we dat daar een keuze aan ten grondslag ligt. Hè? In het eerste hoofdstuk van Johannes zegt hij, maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En een andere vertaling zegt, die heeft het over een voorrecht in plaats van macht. Het is een voorrecht, wij hebben het voorrecht om hem aan te nemen en een kind van God te zijn. En dat maakt wel duidelijk dat we het aan moeten nemen, er een duidelijke keuze voor moeten maken en het niet vanzelfsprekend is. En het heeft zoveel gekost. Daarin komt die liefde van God tot uitdrukking. En in zijn brief draagt Johannes op om daar acht op te slaan, om ons dat goed te realiseren, goed in het oog te houden. We zijn dus zijn kinderen geworden, maar alleen dankzij zijn liefde. We mogen blij zijn om kinderen van God te zijn, maar toch vooral ook te blijven letten op waardoor dat mogelijk is geworden. 1 Johannes 3 vers 16 is nog steeds realiteit en is nog steeds de grond van onze verlossing. Hij heeft ons gezocht. Hij heeft het ons aangeboden. Wij moeten het ons eigen maken en zijn kind willen zijn. Fijn zou ik het vinden om dan even bij u stil te staan om wat het betekent om kind te zijn. Er staan in de Bijbel 2 verhalen, zoals u wilt, 2 situaties over een dochter en een zoon. En gaat het dan om kind te zijn in fysieke zin, om klein te zijn? Nee, het gaat er hier om in relatie te zijn met de vader. Ik kwam een andere spreuk tegen van diezelfde voetballer. En die zei, het goede doel is niet je eigen doel. Ja, ik moest er ook om lachen. Maar eigenlijk zit daar wel heel veel in. En als je het hebt over kindschap van een vader, dan ben je natuurlijk verbonden. Hè? En in principe is het zo dat als die relatie goed is, heb je dezelfde doel. Maar het is geen evenwicht, het is geen gelijke relatie. Hè? Er is een overwicht van de vader. Het kind zal in sommige gevallen niet helemaal begrijpen wat de vader voor hem of voor haar wil. Het kan zijn dat je als kind zijnde toch het verkeerde doel als je eigen doel kiest. Als het goed is, heb je een gelijk doel. Maar soms is dat ook niet zo. Een van de situaties waar ik graag even met u zou willen kijken, die staat in Jozua 15. Jozua 15, daar staat een kort stukje over in de Bijbel over een dochter van Caleb. Ze heette Aksa. En Caleb, dat weten de vaste meesten van u wel, was een machtig man. Hij was een van de verspieders geweest. Hij was trouw gebleven aan Mozes en Jozua en vooral aan God. En hij had een groot erfdeel gekregen. Hij was een man van aanzien. En Aksa was zijn dochter. En dan staat er in Jozua 15 vers 16. Want ze waren nog steeds bezig om het land te veroveren. Caleb zei, wie Kiriat Sefer zal verslaan en haar innemen, die zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven. En Otniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, nam de stad in en hij gaf hem Achsa, zijn dochter, tot vrouw. En het gebeurde, toen ze bij hem kwam, dat ze hem aanspoorde om een akker van haar vader te vragen. Toen zij van de ezel afsprong, zei Caleb tegen haar, wat is er met je? En daarop zei zij, geef mij een zegen, omdat u mij een dor stuk land gegeven hebt, geef mij dan ook waterbronnen. En toen gaf hij haar hooggelegen bronnen en laaggelegen bronnen. Ik vind Achsa wel een bijzondere vrouw. Het was bepaald geen dood musje wat in een hoekje ging zitten kijken wat er op haar af zou komen. Het was in een tijd dat uithuwelijken blijkbaar gebruikelijk was. En dat is niet waar we het over hebben vanochtend. Dat is niet iets wat ik wil propaganderen. Maar Achsa die wist haar weg daarin te vinden. En kroop niet in een slachtofferrol. Ze lijkt bepaald vrijpostig en dapper. En Otniel was niet de eerste de beste in de zin dat hij ook aanzien had. En later werd hij ook richter en er werd dus best naar hem geluisterd. En hij had een overwinning behaald. Hij was door Caleb daarvoor beloond. En Achsa snapte dat ook wel. En ze respecteerde vast ook wel zijn positie en zijn kennis, maar ze vond het toch nodig om hem een beetje te sturen. Ik weet niet of ze daarin een bijzondere vrouw was trouwens, maar goed. In dit geval zeker zo dat ze vond hem nodig om te sturen en eigenlijk zei ze tegen hem, je moet om een goede bruidschat vragen. Op een bepaalde manier vroeg ze om haar erfdeel. Ze had een aanpak en een strategie. Zo van, ik snap wel dat je heel blij bent dat je mij krijgt als vrouw. Maar we moeten ook nog ergens werken en leven. Wonen en leven. U kent die term misschien wel van de reclame. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Nou, dat was een beetje Achsa. Die keek naar de toekomst en die zei van, ja, dat is allemaal wel mooi en aardig. En ik, ja, dit, hè. Er zijn veel goede dingen, maar we moeten wel kunnen leven. Een akker, liet ze hem vragen. In een andere vertaling staat een vruchtbare akker. En dat zal Otniel best hebben gedaan. Hij dacht misschien even, nou, het begint goed zo, hè, dat huwelijk. Iedereen wordt op pad gestuurd, ik moet boodschappen doen. Maar hij deed het en hij kreeg iets. En toen... Het lijkt wel of Achsa het dan een beetje fout ziet gaan. Hè? Want ze had het allemaal goed bedacht en de strategie was goed. En er zat niks, geen slechts in het voorstel wat ze had gedaan. Maar het resultaat was niet helemaal wat ze wilde. Door land kreeg ze. Hoezo vruchtbaar? Daar zouden ze niets aan hebben zonder water. En we hebben het al over Israël gehad, hè? Maar zelfs in de huidige tijd zijn de waterputten in Israël nog onderwerp van gesprek en van strijd. Het was niet zomaar iets. Het was een zwaar punt. En ze was geen domme vrouw. Ze zag het direct en ze greep in. Maar op een andere manier dan haar oorspronkelijke plan. Namelijk niet via Otniel. Ze springt van haar ezel en trekt de aandacht van haar vader. Geen tussenpersoon nu. En dat valt me op. Want Otniel was niet de eerste de beste. Hij had ook om het land gevraagd. Waarom nu niet ook om de waterbronnen? Zou zij overtuigender kunnen zijn dan Otniel? Ik denk niet dat Achsa op zich zo'n belangrijke vrouw was. Ze zal de vrouw van Otniel zijn geweest in de belevingen van de meeste mensen, of de dochter van Caleb. Maar als persoon Ze was geen oorlogsgeld zoals haar man. Ze was nog niet rijk. Er werden geen bekwaamheden genoemd waardoor ze opviel, waarmee ze zich onderscheidde. Dus in principe kon ze niks meer dan Othniel. Ze deed ook niks meer dan Othniel. En haar vrouw zijn hielp haar in die tijd zeker ook niet. Waarmee onderscheidde ze zich dan wel bij haar vader? Ze onderscheidde zich van Othniel en van iedereen door wie ze simpelweg was. Ze was de dochter van Caleb. Ze had Caleb als vader. En dus kwam ze juist als dat, als het kind van haar vader. Ze sprong van haar verhoging, ze sprong van haar ezel en ze vroeg haar vader om een zegen. Vader, ik heb dingen nodig om mijn bestaan te kunnen leven, om mijn bestaan te kunnen invullen. Ik heb uw zegen nodig. Ik heb nu Doreland. Ik kan daar niks mee. Geef mij toch ook de waterbron, zodat zij en hun vee te eten zouden hebben. En ik denk dat dat precies is waar het om gaat met kindschap. De waarde die je hebt bij je vader. Bij je vader. Het gaat er niet om, om wat je kunt en niet om wat je hebt. Niet om wat je gedaan hebt en zelfs niet om wat je nu doet. Niet om hoe je eruit ziet en niet om wat anderen van je vinden. En je hoeft ook geen afstand te bewaren. Spring van je verhoging. Kom bij elkaar. Ga naar je vader. Als jouw doel zijn doel is, verlangt hij ernaar dat er vrucht komt op dat dorre land. Hij geeft de waterbronnen. Hij geeft wat we nodig hebben om vruchtbaar te zijn. Dat is dan over een dochter. Het kan ook heel anders. En dat weet u ook. Eigenlijk had Achsa niet zoveel verkeerd gedaan. Helemaal niks verkeerd gedaan. En ze dreigde door land te krijgen. En als we nu kijken naar een verloren zoon, zoals dat in de gelijkenis van de Heer Jezus wordt verteld, dan hebben we het over een hele andere situatie. Dat was wel iemand die de verkeerde keuzes maakte. Dat was iemand die ook een vraag deed naar zijn erfdeel. Geef mij mijn erfdeel, maar een verkeerde strategie. Hij was op zoek naar zegen die geen zegen was en hij landde daardoor in de goot, zou je kunnen zeggen. Wij kennen dat verhaal denk ik heel goed. Hè? Ik hoef daar niet heel uitgebreid op in te gaan. Want uiteindelijk, weten wij hier allemaal, nam hij een goede beslissing. Hij zat daar in die kuil bij die varkens. Dus het was helemaal niet een kwestie van de ezel afstappen. Nee, het was een kwestie van uit de kuil stappen. Uit de varkensstrog. Soms moet je niet van de ezel springen, maar uit de put met varkens. Hij nam de goede beslissing. Hij zei van, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En dan staat er, en de vader zag hem van ver aankomen. Het ging er niet om waar hij vandaan kwam, wat hij gedaan had, hoe hij eruit zag, of hoe hij misschien rook zelfs. Niet om wat anderen vonden, de vader verlangt ernaar dat hij het goed had. Hij verlangt ernaar dat wij het goed hebben. We zijn welkom bij hem. Hij wil zijn zegen geven. Het is goed om een kind van God te zijn. En de plek die dat bij de vader geeft, die is reden voor grote dankbaarheid. We zijn altijd welkom bij hem, omdat hij ons zijn kinderen noemt en wij zijn vaderschap mogen ervaren. Maar als ze nu denken dat dat voor het hier en nu een reden is voor een probleemloos leven, dan is dat misschien toch weer het doel waar wat ruimte in zit. Het doel van de vader en het doel van het kind. Zeker, ik ben ervan overtuigd dat hij ons ook hier zegent en daar danken we hem voor. Maar het erfdeel gaat veel verder dan dat. In Romeinen 8 staat veel over dat erfdeel. In Romeinen 8 vers 14 staat: zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. De Heilige Geest bewerkt dat kindschap dus. Zo zie je toch ook weer een relatie met dat Pinksterverhaal. Want u hebt niet een geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, tot wie wij mogen roepen: Abba, Vader. Hij zegent ons. Allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Wij mogen zijn kinderen zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, staat er dan in de Romeinenbrief. Dan zijn we koningskinderen en ook deelgenoot aan het koninkrijk der hemelen. Maar toch maken we wel het een en ander mee. Want dat koninkrijk der hemelen is niet hier gevestigd in de volheid die het krijgen zal. We maken veel mee, we zijn niet gevrijwaard van verdriet en problemen en ziekte en alle nare dingen die we meemaken om onze weg vandaag. Wanneer wij althans met hem lijden, staat er opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dat lijden kende Paulus ook. Want in Romeinen 8 vers 18 zegt hij: want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons wordt geopenbaard. En dat lijden is er dus wel. En we weten wel dat het niet opweegt. En we weten ook dat hij ons nabij is en draagt en helpt. Maar het is er wel. En daar is op zich veel meer van te zeggen dan nu gebeuren kan. Maar ook daarin mogen we elkaar dragen, met elkaar meelijden en aan de Heer opdragen. En dat voelen we misschien niet altijd zo. Hè? In Psalm 10 staat er: o Heere, waarom blijft u van verre staan? Waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? Als je in die dorre akker geen water hebt. Maar hij ziet het wel. In vers 14 staat: u ziet het wel, want u aanschouwt de moeite en het verdriet. Op u verlaat de armen zich. U bent een helper van de wees. En door die geest geleid kan er ook een hele andere nood dichtbij komen. En dat is misschien ook toch wel wat de Heer bedoelt als hij zegt: als je van mij houdt, moet je mijn geboden bewaren. En die geboden zijn het houden van iedereen. Het werd in de voordienst al even aangemerkt. Als je mij lief, neem dan mijn geboden in acht. En dan u kent dat verhaal wel, dat de Heer Jezus, toen hij opgestaan was, in het laatste hoofdstuk van Johannes, Petrus ontmoet aan de oever van het meer. En dan vraagt hij tot drie keer toe: Petrus, hou je van mij? En dan werd hij een beetje verdrietig van. Want hij werd geroepen om schapen te weiden, om lammeren te hoeden, de schapen te hoeden, eigenlijk om grazige weiden te zoeken. Daarvoor moeten de waterbronnen gebruikt worden, dat kan niet in door land. Eigenlijk werd Petrus hier geroepen om herder te zijn. Maar ook werd duidelijk dat hij op wegen geleid zou worden die niet zijn eigen keuze zouden zijn. Het eigen doel was misschien niet het goede, naar de mens geredeneerd. En ook Paulus die spreekt van de belasting van zijn geweten, van zijn gevoel, als die ziet naar zijn geloofsgenoten die de Heer Jezus niet willen aanvaarden als hun vader en hun Heer. De Heilige Geest kan leiden in verdriet om je medegeloofsgenoten. Misschien om je familie. De Heer, zijn vraag om lief te hebben, kan zeer doen. Maar de Heilige Geest leidt ons daarin en we mogen weten dat zijn leiding en zijn troost ons in op die weg leiden zal. In een Galatenbrief staat veel meer over de vruchten van die geest die daarmee helpt. Het kan niet in eigen kracht. Vader, geef mij uw zegen. Geef mij ook uw waterbronnen. Ik wil gaan naar een afsluiting. En we hebben gesproken over het brief van Johannes waarin hij zegt: zie hoe groot de liefde is die de Vader ons gegeven heeft dat wij zijn kinderen genoemd worden. En dat zien, dat is, laten we het goed beseffen. Laten we het indringen en eigen maken en ook realiseren wat het heeft gekost. Het is nog niet zo eenvoudig. En er dreigt een soort gelatenheid in. We kunnen daar wel ogenzalf bij gebruiken. En Petrus, hè, die man die dus werd opgeroepen om de lammeren te hoeden en de schapen te weiden, die zegt in zijn brief op een gegeven moment: verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Hè? En dat is eigenlijk toch ook in essentie wat we aan doen zijn als we de Heer zoeken, hem loven en prijzen voor het mogen zijn van zijn kinderen en te genieten van de weldaden die hij voor ons heeft gedaan, te genieten van het offer waarmee hij ons in staat heeft gesteld zijn kind te zijn. Hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft? Hij heeft alle belemmeringen om een kind van God te worden weggenomen. We zijn welkom bij hem, we zijn geliefd. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Niet afhankelijk van wat wij doen, of wij goed genoeg zouden zijn, wat de afkomst is, hoe we eruit zien, hoe we ons gedragen. God zegt: je bent welkom bij mij. Ik heb alle belemmeringen weggenomen. En dat we kinderen van God zijn, maakt ons ook erfgenamen van het koninkrijk. We mogen ons vrijgekocht weten in vrede met hem. We mogen van onze ezel glijden. We mogen opstaan en uit de varkensstal komen. Hij heeft alles gedaan. Het gaat nu om de beslissing die wij nemen. Hij wacht en ziet ons van verre komen. We mogen ons in hem verheugen. Het is zijn verlangen dat we zo zullen zijn als hij is, dat we zijn geboden bewaren en dat we voor elkaar zoeken naar grazige weiden, naar bronnen die van dor land vruchtbaar land zullen maken. Want soms lijkt de akker erg droog en soms lijkt de zon ons te verschroeien. En misschien worden we wel geleid op wegen waar je niet wilt gaan. Maar we zijn genadekinderen. We mogen de Geest van God vragen om ons daarin te leiden. En we zijn ook daarin welkom bij hem. Vragen om kracht, om die waterbronnen. Hij is genadig en trouw en vergeeft waar wij falen. Telkens opnieuw. Wij zijn kinderen van een liefdevolle vader. Hem zij de eer en de heerlijkheid.